Voordat we die het overdragen gaan we zingen 345, vers 1 en 2 voor de begroeting en vers 4 en 6 erna. Dus 345, de eerste twee versen voor en 4 en 6 na de begroeting. En die mogelijk doen we daar staande. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten.
Mag ik u ook deze middag van harte welkom heten en begroeten met de naam van de Heere God die we net met dit lied met lofzang hebben aanbeden en toegezongen. Maar ook in de naam van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die zijn leven, zijn bloed heeft gegeven om ons van de zonde te reinigen. Maar ook mag ik u groeten in de gemeenschap van de Heilige Geest en dat deze middag tot u tot zegen mag zijn. Zullen we de volgende twee coupletten dan ook met elkaar verder zingen?
Yeah.
Mag ik u voorgaan in gebed. Hemelse Vader, we komen u zo hartelijk danken dat we deze middag weer samen mogen komen rondom een geopend woord. Rondom uw woord. Uw woord wat de waarheid is. En het is de waarheid omdat u een God van waarheid bent. En u, Heere Jezus, hebt gezegd, ik ben de waarheid. En uw woord leert dat de Heilige Geest de geest der waarheid is. Vader, wat hebben we dat nodig? Waarheid in een wereld waar waarheid eigenlijk zo betrekkelijk is geworden. Waar waarheid jou of een anders mening is geworden. En dan wil ik u zo danken, Heere, dat u ons uw woord hebt toevertrouwd en dat wij uw woord ook deze middag weer mogen openen. En ons gebed is, Heere, dat u door uw geest dat woord ja, weer aan ons hart openbaart. Heere, dat het ons bemoedigen mag. Dat het ons, Heere, ook toe mag bewegen om in gehoorzaamheid aan dat woord ook te leven. Vader, in een tijd waarin wij leven, waar zoveel gebeurt in deze wereld, dat uw woord, Heer, ook weer die hoop geeft. Die hoop waar zo vaak over geschreven wordt, waar we met elkaar ook zo vaak over zingen, maar in werkelijkheid waar we het soms zo moeilijk mee hebben als de omstandigheden ons benauwen. Als er dingen gebeuren om ons heen waar we geen grip op hebben, Heer, als vermoeidheid, als ziekte, als teleurstelling en twijfel toeslaan. Maar dan willen we u danken, Heer, dat u zo genadig bent. Heer, zoals we gezongen hebben, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig het achten. En dank u wel, Heer, dat we u zo mogen kennen. Heer, en wilt u ons ook helpen om u ook zo te blijven zien. Niet alleen in uw liefde en in uw genade, maar ook in uw heiligheid en uw rechtvaardigheid. En dank u wel, Heere, dat we ook de Heere Jezus hebben mogen leren kennen. En dat is ook mijn gebed vanmiddag, dat een ieder die hier zit, daar werkelijk op amen op kan zeggen. En ook kan zeggen, ja, ook ik heb de Heere Jezus door genade mogen aannemen. Ik heb mijn geloof gesteld in dat volbrachte werk op dat kruis van Golgotha. En dat ik mag weten dat ook zijn bloed mij gereinigd heeft van alle ongerechtigheden. En dat ik door genade onberispelijk en rein voor het aangezicht van God mag staan. En als er iemand is, Heere, die dat nog niet kent, dan bid ik zo dat u door uw Heilige Geest deze persoon, deze man, deze vrouw, deze jongere Heere zo overtuigt. Dat diegene niet anders kan dan de knieën buigen en te zeggen, Heere, wees mij genadig. En dan bent u genadig. Dat is het grote wonder, Heere, van het evangelie. Dat we door geloof behouden zijn. We zien dat al bij Abraham, dat hij door het geloof die rechtvaardiging werd toegerekend. Maar we zien dat in de schrift, Heere, bij zoveel gebeuren. En we kunnen ook daar elkaar over vertellen van getuigen van de dag misschien die we nog zo in herinnering hebben, dat u ons overtuigde van zonde, van oordeel en gerechtigheid, maar bovenal dat uw geest ons liet zien op de Heere Jezus. Vader, dank u wel dat we vanmiddag ook voor elkaar mogen bidden zoals we hier zitten, maar ook voor elkaar danken als broeder en zuster. Maar we danken u, Heere, dat we ook mogen bidden, Heere, dat u de moeizame of de oudere troost die zo graag samen willen komen, maar niet kunnen. We willen bidden voor de zieken onder ons. We willen bidden, Heere, voor degenen die ons dierbaar zijn en u nog niet kennen. Dat ook zo zij tot geloof en bekering mogen komen. En gered zullen zijn voor de eeuwigheid. Vader, we danken u, Heere, dat we mogen bidden voor uw gemeente wereldwijd. En we bidden, Heere, dat op vele plaatsen uw woord in waarheid gepredikt zal worden. In zuiverheid. Waar de Heere Jezus, Heere, eigenlijk elke keer afgeschilderd wordt zoals Paulus dat deed in de Galatenbrief. Waarvan die zeggen, ik heb hem voor uw ogen geschilderd. En dat deed hij op een wijze alsof je de hele heilsgeschiedenis voor ogen zag ontvouwen. Dan komen we nu danken, Heere, dat wij uw woord dan ook hebben en dat mogen openen vanmiddag. En ik bid zo dat u door uw woord ons bemoedigt en sterkt. Heere, dat u door uw woord ons ogen richt doet houden boven de omstandigheden uit. Naar u, naar uw zoon, naar de heerlijkheid. Dank u, Heere, dat we dit zo bij u mogen brengen. Dank u dat u ons genadig bent. En we danken u in die bijzondere naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen. Zingen we aansluitend nog lied 185. Ik moet de Heiland met mij hebben. Met dat refrein nogal wat gezongen. We hebben gezongen, o dan vreest mijn ziel geen kwaad. Waar mijn weg ook heen gaat. Ik wil volgen zonder vragen. waar mijn meester gaat of staat. Mooi om te zingen, hè? Maar hoe is dat in de werkelijkheid? Hoe is het in de werkelijkheid? Dan vreest mijn ziel geen kwaad. Nou, misschien geen vrees, maar vaak toch wel twijfel en vragen en worstelingen. Waar mijn weg ook heen gaat, eerlijk gezegd stippel ik een gedeelte toch ook graag zelf uit. En ik wil volgen zonder vragen. En toch hebben we allemaal dat waarom, hoezo, waartoe. En we hebben die vragen. En toch ontkent de Bijbel dat niet, dat dat ook gebeurt. Als we de personen in de Bijbel langsgaan, dan zijn er zoveel die dit volle borst zouden meezingen. En in de praktijk van het leven op zoveel terreinen worstelen, omdat het soms zo moeilijk te vatten is hoe de Heere nou precies wil werken in je leven. Wat bedoelt hij nou eigenlijk met de opdrachten die hij gegeven heeft? Hoe zou het nou werkelijk eruit zien als we over eindtijd nadenken? En iemand die ook zo worstelde was Jeremia. En ik wil met u gaan naar Jeremia hoofdstuk 32. Jeremia hoofdstuk 32. En er staat een geweldig gebed van Jeremia beschreven. En het mooie vind ik in dit gebed is dat er ruimte is voor twijfel, voor vragen, voor worstelingen. Dat de Heere God dat niet in zijn Bijbel, in zijn woord weghoudt van nee, ik zet alleen mensen in de Bijbel die volop staan, die voorbeelden zijn. Hij zegt nee, zo is het leven, dat is de realiteit. En dat is ook zo het mooie van de psalmen. De psalmen laten gewoon de golfbeweging van de realiteit van het leven zien. Hoogtepunten en dieptepunten. Maar dwars door de psalmen heen, dan zie je als je begint bij psalm 1, welzalig de man die een keuze maakt. En waar komt hij dan uit? Degene die die keuze maakt, die komt uit bij psalm 150. Eén grote lofprijzing. Waar kom je uit als je kiest voor de Heere Jezus? Dan kom je uit in de heerlijkheid, in de aanwezigheid van God. Maar tussen die tijd staan we wel met beide benen op deze aarde. We zijn wel hemelburgers volgens Filippenzen, maar volgens mijn paspoort ben ik een Nederlands staatsburger. En dat heeft zijn consequenties. Nou, Jeremia, die leefde natuurlijk in een hele andere tijd. Maar laten we eerst de verzen lezen, 16 tot en met 27. Sommige kerken schrikken ze ervan, als je zoveel gaan ze gelijk rekenen, is dat zoveel verzen. Ze horen er liever 1 of 2, maar hier gelukkig niet. En daar staat geschreven, Jeremia 32 vanaf vers 16, ik bad tot de Heere, nadat ik de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, had gegeven. Ach, Heere, Heere, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. U, die goedertierenheid bewijst aan duizenden, die de ongerechtigheid van de vaderen vergeldt in de schoot van hun kinderen na hen. U, grote machtige God, Heere van de legermachten, is zijn naam. Groot van raad en machtig van daad, want uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om een ieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden. U, die tekenen en wonderen verricht hebt in het land Egypte tot op deze dag, in Israël en onder de andere mensen, en u hebt uzelf een naam gemaakt, zoals het heden ten dagen is. U leidde uw volk Israël uit het land Egypte met tekenen en met wonderen, met sterke hand, met uitgestrekte arm en grote onzagwekkende daden. U gaf hun dit land dat u hun vaderen gezworen had hun te zullen geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Zij kwamen en namen het in bezit. Maar zij hebben niet geluisterd naar uw stem. En hebben niet volgens uw wet gewandeld. En alles wat u hun geboden had om te doen, hebben zij niet gedaan. En daarom hebt u al dit onheil over hen doen afroepen. Zie de belegeringsdammen. Ze zijn bij de stad gekomen om haar in te nemen. En de stad is vanwege het zwaard, de honger en de pest in de hand van de Chaldeeën gegeven, die tegen haar strijden. Wat u gesproken hebt, is gebeurd. En zie, u ziet het. En toch hebt u zelf tegen mij gezegd, heren, heren, koop voor uzelf die akker voor geld en laat het door getuigen bevestigen. De stad is echter in de hand van de Chaldeeën gegeven. En toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia. Zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn. Tot zover. Nou, Jeremia is natuurlijk wel een heel bijzonder boek. Ook Jeremia, de profeet, die al op jonge leeftijd werd door de Heere werd aangesteld. Hij was profeet tijdens de laatste koningen van Juda, speciaal in de tijd van Zedekia. De belegeringen door Nebukadnezar begonnen vorm te krijgen. De val van Jeruzalem en de ballingschap naar Babylonia zou hij volledig gaan meemaken. Als we naar Jeremia kijken, was hij vrijmoedig tegenover mensen, maar tegenover de Heere zo vaak verbroken. Van Jesaja zeggen we vaak, het is de koning der profeten. Van Jeremia wordt gezegd, hij was de wenende profeet. En wat heeft Jeremia veel mee moeten maken, veel moeten verwerken. Al die symbolische handelingen met een amandeltak, kokende pot, een linnen gordel. Hij mocht niet trouwen, de pottenbakken, gebroken kruik. En zoveel symbolische voorbeelden die hij moest gebruiken om het volk wakker te schudden. Maar waar hij zelf misschien ook zich bij heeft afgevraagd, wat betekent dit allemaal? Veel boodschappen van strafgericht en daardoorheen steeds weer die boodschappen van herstel. En dat is zo prachtig om te zien, dat de Heere trouw is aan zijn woord. Nou, hoofdstuk 32 begint met het feit dat Jeremia de opdracht krijgt om een akker te kopen. En hij moest hem kopen terwijl hij door Zedekia in de gevangenis was geworpen. Dus dan zit je in de gevangenis, je moet een akker kopen en je kunt dat thuis in de verse 1 tot en met 15 lezen. En hij doet het ook en dan wordt die opdracht, die wordt afgerond met een belofte in vers 15. In vers 15 staat, want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. In welk land? Waarvan ze worden uitgevoerd. En de Heere zegt, ja, je gaat door een tijd van ballingschap heen, maar je komt terug. En dan is het, houden wij vast aan de omstandigheden of klemmen wij ons vast aan de belofte van God? Wat hoor je vandaag veel christenen zeggen dat de wederkomst van Christus, ach, dat zegt hij al 2000 jaar, joh. Dat is nog maar de vraag. En dat kan nog wel zo lang duren, dan ken je de schrift niet. Dan proef je niet aan dat we in die weeën zitten en dat zijn komst genaakt. Vasthouden aan het woord. En dan kun je anderen wel zeggen, nou, dat zal allemaal wel niet gebeuren. Maar het woord van God zegt dat het gebeurt. Maar dan wordt dat gezegd tegen Jeremia en dan begint hij te bidden. En we kunnen 4 dingen uit het gebed van Jeremia leren. En het eerste wat we leren uit de eerste verzen 17 tot en met 19 is dat zijn gebed begint met de erkenning van Gods grootheid. Want je kunt het wel geloven, maar erken je ook met je hart dat God werkelijk God is. En hij zegt hier, als hij dan begint, ik bad tot de Heere, nadat ik die koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, had gegeven. Hij zegt, ach Heere, Heere, ik proef daar al een soort overgaven in. Ach Heere, Heere, eigenlijk iets van, wie ben ik eigenlijk nog om tot u te spreken? U die zo groot bent. En ik wil dat ook vasthouden, dat wij maar nietig zijn en dat God zo groot is. In sommige gemeentes is God een soort papi geworden waar je bij op schoot gaat zitten. En hij wordt vergeleken met een aardse vader. God is veel groter dan dat. God moeten we houden in zijn heiligheid, in zijn grootheid, in zijn almacht. Want dan blijf je steeds onder de indruk dat deze God zich geopenbaard heeft in zijn zoon aan zondaren. Als het een soort goed mensje is die omziet en zegt, ja logisch. Maar als je weet wie God is, dan blijft het wonderbaarlijk. Dan blijft het je tot verbazing trekken dat hij, een God zo heilig en rein, omziet naar zondaren. En zondaren een weg van vergeving aanbiedt en verlossing en verzoening. Ach, Heere, Heere. Alsof Jeremia zegt, Heer, hier ben ik, u ziet mij. Maar dan gaat hij erkennen. Hij zegt, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt. Dat gelooft u toch zeker nog wel, hè? Of heeft u Genesis 1 uit uw Bijbel gehaald? En een hele andere leer daarin toegevoegd. God schiep de hemel en de aarde. Het is hij die sprak en het was er. En het is hij die zei het was goed. En het was hij die zei op de laatste dag en het was zeer goed. En God genoot van zijn eigen werk. Zie, u hebt de hemel en aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Met andere woorden, daar was niet eens anderen bij betrokken. Ja, wij weten dat de Zoon en de Geest, die was erbij betrokken. Maar wat Jeremia wil erkennen hier, het was uw werk in de geschiedenis. U heeft dat gedaan. En het voor u is niets te wonderlijk. Nou, als u Genesis 1 leest, dan gelooft u toch ook dat niets voor hem te wonderlijk is. We hebben het met kinderwerk wel eens geprobeerd. Zijn we om een lege plek gaan staan en zijn we met z'n allen gaan roepen, bloemetje. Nou, we konden gillen wat we wilden, er kwam niks uit die grond. En God sprak en het was er. En je vindt dat terug. Niets is te wonderlijk. Sarah snapte niet dat zij op hoge leeftijd met haar man Abraham nog een kind zou krijgen. En dan lacht ze en dan zegt de Heere, die zegt Sarah, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hetzelfde vind je terug bij Maria. Maar hoe moet dat dan geschieden, gezien ik geen omgang met een man heb? Dan zegt hij, zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Als de rijke jongeling zich afkeert van de Heere Jezus, terwijl de Heere Jezus hem lief had, en de discipelen vragen, hoe is het nou mogelijk? Hij deed alles goed, hoe kan dan iemand behouden worden? Wat zegt de Heere Jezus? Hij zegt, voor God is niets onmogelijk. En het bewijs is er. Hier heeft u een bewijs van 2 meter. Dat niets onmogelijk is. Iemand die niks van het christendom moest weten. Die het de grootste onzin vond wat er maar is. Die staat nu dat woord van God te prediken. Weet u waarom? Omdat er bij God niets onmogelijk is. Zeg alsjeblieft niet, mijn zonden zijn te groot. Uw zonden zijn altijd zo in het niets wat wonderlijk is bij God. Want zijn genade overspoelt dat. Het bloed van de Heer Jezus reinigt dat. Niets is voor u te wonderlijk. En dan beschrijft hij een gedeelte van Gods karakter. Hij zegt, u die goedertierenheid bewijst. Vind ik zo mooi, hè? Hij zegt niet, u die goedertierenheid af en toe laat merken. Maar hij bewijst het. Het is zichtbaar, het is bijna tastbaar als je door de schrift heen gaat. De goedertierenheid van God, die bewijst aan duizenden. En dat is tot de dag van vandaag, het is nog steeds genadetijd, waarin duizenden tot geloof en bekering mogen komen. Vanwege de goedertierenheid, het geduld, de langmoedigheid van God, maar ook zijn liefde. God echter, Romeinen 5 vers 8, bewijst zijn liefde. Andere vertaling zegt, bevestigt zijn liefde jegens ons. En hoe heeft hij dat bewezen? In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En als je Romeinen 5 kent, het hoofdstuk, dan lees je 3 keer. Toen wij nog krachteloos waren. Toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog vijanden van God waren. In die positie bewees hij zijn liefde voor u en voor mij. En Jeremia zegt, u die die goedertierenheid bewijst aan duizenden. Maar pas op, die de ongerechtigheid ook vergeldt. En hier zien we een oud-testamentische aanhaling, dat het van de vaderen vergeldt in de schoot van hun kinderen. Maar de andere keer lezen we ook dat de zonde van de vader niet op de kind overgaat, want ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen zonde. Maar wat hij wel wil zien, dat hij aan de ene kant die goedertierenheid bewijst, maar dat God nog steeds de zonde haat en daar mee afrekent. Het is ook een God van oordeel. Maar wat is het heerlijk als je mag weten dat door het geloof wij niet meer in dat oordeel zijn. Zo is dan wie in Christus Jezus is, is vrij van dat oordeel. U, grote, machtige God, Heere van de legermachten, is zijn naam. En hij kent dit, hij zegt groot van raad en machtig van daad. Want uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen. Om een ieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Met andere woorden, de Heere is alomtegenwoordig en hij is ook alwetend. Zijn ogen gaan uit over alle mensenkinderen. En hij weet van een ieder, dus tussen al die mensenkinderen, weet hij van een ieder exact waar we mee bezig zijn. Nou, ik vond dat echt niet prettig toen ik dat voor het eerst ontdekte. Want ik dacht nog wel dat ik wat voor de Heere kon verschuilen en kon verstoppen. Maar als je de Heere kent, dan is dat heerlijk om te weten. Dat hij alomtegenwoordig is, dat betekent waar u zich ook bevindt, hij is daar. Misschien bent u net als wij, wij hebben in het begin veel gebeden, vooral als je op vakantie ging of je moest een reis doen. Heere, wilt u met ons meegaan? Totdat ik ontdekte wat betekent alomtegenwoordig. Ik hoef niet te vragen, en we leren dat natuurlijk van Mozes, die zegt, als u niet met ons meegaat, doe ons dan niet optrekken. Maar Mozes bedoelt daar nooit mee te zeggen dat de Heere God plaatsafhankelijk is. En ik dacht in mijn gebeden, had ik dat wel? Ik ben nu in punt A en ik vraag God of hij met mij mee wil gaan naar punt B. En als ik punt B heb gehad, ja, nu ga ik naar punt C. Totdat ik ontdekte dat God alomtegenwoordig is. Hij is altijd op elke plaats, op elk moment. En toen viel er zo een vrede en blijdschap. Want dat betekent dat waar ik ook ben, waar ik ook naartoe ga, ik beweeg in de aanwezigheid van God. Dus ik hoef niet te bidden of hij met mij meegaat. Ik kan hem loven en prijzen dat ik mag bewegen in zijn aanwezigheid. Dat is het prachtige. Hij zegt, God weet alles, hij is overal. En dat hij alles weet, dat maakt hem dan zo genadig, hè? Ik weet soms niet eens wat er in mijn eigen hart omgaat. Jeremia 17 zegt, arglistig is ons hart. Ons hart kan ons zelfs voor de gek houden. Maar de Heere weet alles. En zelfs dat hij alles van me weet, heeft hij me lief. Ziet hij mij aan in zijn zoon. En Jeremia die begint daarmee, met die geweldige erkenning van Gods grootheid. En dat zien we hetzelfde, kijk u eens mee, Psalm 139. Psalm 139. Ik vind dat ook zo'n prachtige uiting van David. Hij begint met erkenning. Hij zegt, Heere, u doorgrondt mij en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt mij van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Later lezen we ook dat als ik daar naartoe ga, u bent er. Ga ik daar naartoe, u bent er. En wat doet dat met David, die wetenschap? Nou, lees maar vers 23. Doorgrond mij, God. Overgave. Aan de ene kant zegt de Heere, u doorgrondt mij en kent mij. Dat weet ik. Maar de conclusie daarvan is, Heere, doet het dan ook maar. Overgave aan de almacht van God. En dat is zoiets bijzonders om te doen, om het van hem te verwachten. Dus wat Jeremia hier doet, hij erkent de grootheid van God. Maar daar laat hij het niet bij, dan gaat hij in herinnering brengen. Het tweede wat hij doet, is Gods daden in herinnering brengen. In vers 20 tot en met 23. En lees waar de aandacht opeens op komt te liggen, op het woordje u. U die tekenen en wonderen verricht hebt in het land Egypte tot op deze dag in Israël en onder de andere mensen. En u hebt uzelf een naam gemaakt, zoals het heden ten dagen is. U leidde uw volk Israël uit het land Egypte met tekenen en met wonderen, met sterke hand, met uitgestrekte arm en grote ontzagwekkende daden. U gaf hun dit land dat u hun vaderen gezworen had hun te zullen geven, een land van overvloed van melk en honing. En wat Jeremia hier doet, is een herinnering brengen wat God doet. En ik vind het zo mooi om dat ook voor jezelf vast te houden. Wat doet de Heere? En het brengt mij altijd tot die gedachte dat God heeft ons niet nodig. Jeremia zegt, u doet dat allemaal. U doet het, u doet het, u doet het. Daar had u ons niet eens bij nodig. Nee, God heeft ons in die zin ook niet nodig, maar wij hebben de Heere nodig. En dat zie je ook terug bij de Heere Jezus in Johannes 6. In Johannes 6, als de Heer het brood heeft verdeeld, dan volgen de grote menigte, volgt de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, eerst volgen jullie mij om de wonderen en dan om de tekenen. En nu om het brood. Jullie hebben een gratis warme bakker ontdekt. En dan gaat de Heer Jezus uitleggen wat nou de bedoeling van zijn leven is, wat zijn bediening is. En dan staat er, en deze reden is ons te hart. Zij die wonderen tekenen en dat brood zagen, wilden niets van zijn woord weten. En ze keerden zich allemaal van hem af. En hoeveel waren er over? Een heel klein groepje, zijn discipelen. En dan lees je niet dat de Heere Jezus zegt, oké, ik heb er nog 12. Laat ik wat water bij de wijn doen. Laat ik de kerk een beetje aannemelijker maken, dat we er in ieder geval nog 12 hebben. Maar wat zegt hij? Wil je ook niet weggaan? Als de Heere Jezus zegt, wil je ook niet weggaan? Betekent dat hij niet ons nodig heeft? Maar zoals Petrus erkende, hè? Maar tot wie zullen wij dan heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Petrus erkende, wij hebben u nodig. Jeremia erkent, wij hebben u nodig. Maar spreken we dat nog uit? Heer, ik heb u zo van nodig. Ik heb u zo nodig in de beslissingen die ik moet maken. Ik heb u zo nodig in mijn huwelijk. Ik heb u zo nodig in mijn gezin. Ik heb u zo nodig om te functioneren als man, als vrouw in deze samenleving. Ik heb u daarbij nodig. En hij doet dat. En het accent wordt wel eens vergeten. Het gaat erom wat wij doen. Ik heb eens een keer een onderzoekje gedaan en heb ik verschillende mensen van verschillende leeftijden gevraagd of ze zeker wisten dat ze, als ze overlijden, de heerlijkheid ingaan. En de ene zei, ja, ik heb zekerheid. Ik zeg, op grond van wat? Omdat ik het zondagsgebed gebeden heb. Oké. Een ander, omdat de voorganger voor mij gebeden heeft. Een ander, omdat ik gedoopt ben. Een ander, en noem maar op. En toen kom ik bij een jongen van een jaar of 18, 20 en ik zeg, heb jij zekerheid van geloof? Hij zegt, ja. Ik zeg, maar waar baseer je dat op? Wat is je reden? En hij was de enige die zei, omdat hij, die had het begrepen. Het was niet omdat ik iets gedaan heeft, maar omdat de Zoon van God iets voor ons gedaan heeft. En dat vond ik zo prachtig. En als u meegaat naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Nou zou ik al een preek over kunnen houden. Want wij zeggen meestal, het is mijn liefde voor Christus die mij dringt. Paulus zegt, nee, maar dan schiet ik tekort. Het is de liefde van Christus die mij dringt. De liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. En zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu niet, of nu zo niet meer. Daarom. Als iemand in Christus is. Dus er gaat een stapje verder, hè? Je kunt in Christus geloven, maar bent u in Christus? Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. En dan vers 18. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Wij hebben ons niet met God verzoend. Wij konden ons nooit met God verzoenen. Maar door het offer van de Heere Jezus Christus heeft God zichzelf met u en mij verzoend. Alles is uit hem en alles is tot hem. En hij heeft de bediening van de verzoening gegeven. Prachtig om te zien. Alles is uit God. En Jeremia erkent dat. Door gewoon heel sterk te zetten. U heeft het gedaan. U heeft het land bevrijd. U heeft het volk bevrijd. Het was uw werk. En wat was het gevolg? Wat was het gevolg? Zij kwamen en namen het in bezit, maar ze hebben niet geluisterd naar uw stem en hebben niet volgens uw wet gewandeld. En alles wat u hun geboden had om te doen, hebben zij niet gedaan. Daarom hebt u al dit onheil over hen doen afroepen. Dus waarom kwam die ballingschap? Waarom kwamen de Galdeën het land binnen? Waarom werd Jeruzalem bezet? Door ongehoorzaamheid. God zegent ongehoorzaamheid niet. God zegent gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan zijn woord. Ze hebben niet aan uw stem, aan uw woorden gehoorzaam geweest. En dan zegt hij dit. Hij zegt, wat u gesproken hebt, is gebeurd. En zie, zegt hij tegen de Heere, u ziet het. Alsof hij eigenlijk de Heere wil wakker schudden, u ziet het. Ook u kunt er niet omheen. Natuurlijk kan God er niet omheen, want hij heeft dit ook gedaan, zoals hij dat ook zegt. Hij zegt, u ziet het. Nou, en dan komt wat Jeremia dan niet snapt. Hij zegt, u ziet toch dat dit gebeurt. U heeft dat zelf in beweging gezet. En toch zegt hij in vers 25, en dat is zo mooi, hij durft zijn worsteling, zijn twijfel, zijn strijd bij de Heere uit te spreken. Hij doet zich niet beter voor dan hij werkelijk is. Wij kunnen soms in het gebed ons vrome voordoen dan we werkelijk van binnen zijn. Dat we de Heere loven en prijzen, maar dat we binnen van binnen eigenlijk teleurgesteld zijn. En dat het niet gaat zoals wij zouden willen dat het gaat. En Jeremia zegt hier, Heere, dit is er gebeurd en toch hebt u tegen mij gezegd, koop voor uzelf die akker voor geld en laat het door getuigen bevestigen. De stad, zegt hij, de stad is echter in de hand van de Galdeën gegeven. Heere, wat wilt u nou? Dit klopt toch niet? Ik moet een akker gaan kopen en dit is de realiteit. Kent u die worstelingen? De afgelopen 2 jaar, wat is het een worsteling geweest over de strijd of samenkomen. Telkens wanneer gij samenkomt, zegt uw woord. Maar heren, in de praktijk worden we belemmerd om samen te komen. En het verdrietige is dat het zelfs broeders en zusters tegenover elkaar heeft gezet. In plaats ons op de knieën te brengen en samen te zoeken. Heren, wat is de oplossing? U ziet het toch. Jeremia snapt er niks van. Hij zei, hoe kan dat nou? Het is aan de deur. Ze staan klaar om de stad in te nemen. Het zal nog maar even duren en ik word weggevoerd. Koop een akker. Was Jeremia iets vergeten uit vers 15? Dat de Heer had gezegd, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Wat verliezen wij vaak in de realiteit van het nu, de realiteit van het Bijbelse toekomst. Zodat we onze ogen gericht blijven houden op wat er nog komen gaat. Hij zegt, Heere, hoe zit dat nou? Ik snap er niets van. En eigenlijk vergeet hij zijn eigen woorden van zijn eigen gebed. Want wat zei hij in vers 17? In vers 15 had hij een belofte. In vers 17 zegt hij nog, niets is voor u te wonderlijk. En dan moet hij een akker kopen wat voor hem helemaal niet, ja, niet mogelijk, nergens op slaat als het ware. En hij loopt vast in de twijfel. En dan komt de Heere naar hem toe. En dan gebeurt er iets heel ironisch. God werkt soms op een hele bijzondere, ironische manier. Toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia. Het is mooi als je in je twijfel, in je worstelingen, tot die heilige God nadert, dan nadert die God ook tot jou. Hij zegt niet, wacht even, dat getwijfel en die vragen en wees nou gewoon een sterke gelovige. Nee, de Heere komt Jeremia tegemoet, het woord van de Heere tot Jeremia. En dan zegt de Heere dit, zie, ik ben de Heere van alle vlees. En dan stelt hij een vraag aan Jeremia. Jeremia, zou ook voor mij iets voor mij te wonderlijk zijn? Daar begon Jeremia zijn gebed mee. En wat doet de Heere hier? Hij helpt Jeremia te verstaan wat hij eigenlijk in zijn gebed zelf uitsprak. Jeremia bevestigde, niets is voor u onmogelijk. Maar in de praktijk van het leven loopt hij vast, snapt het niet. En dan is het de Heere zelf die teruggaat en zegt, Jeremia, ben je iets vergeten? Zou voor mij ook iets te wonderlijk zijn? En lees straks thuis de verzen hierna van 28 tot het eind maar door. En dan zult u zien ook dat God zijn woord nakomt. En dat daadwerkelijk het volk terugtrekt en dat er weer akkers gekocht en verkocht zullen wonen. Maar wat is het herkenbaar. Ook voor ons die meer hebben dan Jeremia. Wij kunnen zijn geschiedenis lezen. Wij kunnen de geschiedenis van de Heer Jezus lezen. En toch hebben wij ook wel eens die worstelingen en die strijd. Misschien heeft u het ook wel eens een keer uitgeroepen. Heere, waar bent u? Terwijl u toch eigenlijk weet dat hij door de Heilige Geest in u woont. Of moet ik net als Paulus tegen de Korintiërs ook bij u zeggen, of weet gij niet dat de Heilige Geest in u woont, dat u een tempel bent van de Heilige Geest? Dus als de Geest van God in ons woont, hoeven we niet te vragen waar hij is. En toch doen we dat. We weten dat de Heere onze wegen baant en hij leidt ons op de weg die hij van tevoren heeft voorbereid. En toch worstelen we zo vaak met de weg die we gaan moeten. Net als Jeremia. We weten dat God bij macht is om onze omstandigheden te veranderen. Maar waarom doet hij dat dan niet? Nou, omdat de Heere God soms liever u verandert in de omstandigheden dan de omstandigheden die niks met u uitwerken. Dat is heel bijzonder. God gebruikt soms omstandigheden om juist ons te vormen en te kneden en te onderzoeken of wij werkelijk op hem vertrouwen. Of we werkelijk in alles aan hem vasthouden. En soms lijkt het wel of COVID-19 het laatste woord heeft. Nou, dat heeft hij niet. En het is ook geen hij of een zij, het is gewoon een virus. God heeft het laatste woord. En daar moeten we ons vasthouden. En deze dingen moeten gebeuren, veel dingen moeten gebeuren. Maar wij hebben de Heere. En ook de Heere wil ons steeds doen aan herinneringen. Weet je wel wat je gelooft? Weet je wel wat je zingt? Weet je wel wat je gebeden hebt? En hebben wij niet geweldig veel voorbeelden in het woord van God? Zo Hebreeën 11, dat noemen we, sommigen noemen dat de geloofshelden, maar je vindt geen geloofshelden in de Bijbel. Je vindt geloofsgetuigen. Die getuigen door hun leven van de grootheid van God. En dan is het hoofdstuk afgelopen. En wat zegt het woord dan? Hebreeën hoofdstuk 12. En daar sluit ik mee af. Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën, Nieuwe Testament, Hebreeën, hoofdstuk 12. Ja? Hebben we 11 gehad? Heel veel namen, maar ook van heel veel mensen waar hun namen niet staan van opgeschreven. En dan staat er wel, nu dan laten ook wij. Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog houden op al die geloofsgetuigen in hoofdstuk 11. Dat hoor je dan wel eens, hè? Vooral op mannendagen. Je moet een man worden als David, je moet een man worden als Gideon, je moet een man worden. Ik wil helemaal geen man worden als David en man als Gideon. Ik wil steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. En wat wordt ons van gevraagd? Je wordt omringd door die getuigen. Maar die getuigen moeten jou niet aftrekken van degene om wie het werkelijk gaat, want dan zegt het, terwijl wij in die wedloop het oog gericht houden op wie? Op de Heer Jezus. En waarom? Omdat Hij de leidsman is op de weg die we moeten gaan. Maar weet je wat ik zo rijk vind? Hij is de voleinder van het geloof. Hij heeft het geopenbaard, Hij leidt ons en Hij zal het voleindigen. En dat heeft hij al bewezen op dat kruis van Golgotha. Maar hij zal het nog bewijzen in de toekomst als we volledig verlost zullen zijn. Niet alleen van de zonde, niet van de macht van de zonde, van de oordeel van het zonde. Maar als we verlost zullen zijn van die zondige natuur en deze zondige wereld. Want daar wachten we met elkaar op. En hier Jeremia, die heel wat meemaakt. Jeremia, die zo prachtig de Heere weet te beschrijven, is ook eerlijk met zijn worstelingen. En hij herinnert de Heer in genade Jeremia aan zijn eigen woorden. Jeremia, je zei zelf dat niets voor mij te wonderlijk is. Jeremia, hou dat vast. En je zal zien dat er niets voor mij te wonderlijk is. En ik zal tot mijn doel komen. Dat was voor Jeremia, maar dat zal ook zijn in een ieder van ons die de Heere Jezus heeft aangenomen. Zullen we de Heere daar ook samen voor danken. Vader, we komen u hartelijk danken dat we vanmiddag een gedeelte, een heel klein gedeelte uit het leven van Jeremia mochten overdenken. Jeremia, Heere, die een zwaar leven heeft gehad. Zoveel heeft meegemaakt. Hij wist precies wie u was. Nou, precies is misschien een groot woord, maar hij wist wie u was. En toch die worstelingen. Toch die twijfel van, dit kan niet. Een akker kopen en dan in ballingschap gaan. Alles ziet eruit alsof het verloren, een verloren zaak is. En dan antwoordt u eigenlijk met precies hetzelfde. Is er iets voor mij te wonderlijk? Heer, wilt u ons geven dat wij dat ook vasthouden? Dat voor u niets te wonderlijk is. Heer, u kent ons, u weet waar we doorheen gaan. U weet waar we mee worstelen, mee strijden. Maar u kent ook onze vreugde, onze dankzegging. Maar we bidden, Heere, dat u ons ook steeds doet richten op uzelf. In de wetenschap dat voor u niets te wonderlijk is. En we danken u, Heere, dat we een leidsman hebben. Die ons door het leven heen leidt als een herder. Heere, die ons door het leven leidt als iemand die op dezelfde wijze in alles verzocht is geweest, maar zonder te zondigen. En zo iemand hadden wij ook nodig. En dank u wel dat u het bent. Dank u voor uw genade, Heere. Dank u wel voor die onvergelijkbare grootheid van u. En Heere, help ons in onze gebeden. Dat als we bidden, dat we oprecht en eerlijk zijn. Want u kent ons hart, u kent onze gedachten. U kent al de woorden voordat we ze uitspreken. Maar wat een genade te zien dat je dit mag uiten. Mag zeggen, Heere, ik snap het niet. Heere, het druist tegen alle zin. Heere, ik weet niet waar ik beginnen moet. En dan geeft u antwoord. Vanuit uw woord, soms door een gebeurtenis, door een lied. Want u bent een God die spreekt. En daar willen we u voor danken en alle eer ook voor geven. Vader, dank u wel dat we vanmiddag zo weer rondom een geopend woord mochten samenkomen. We danken u daarvoor in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen. Aansluitend zingen we 448. En dat zegt: neem tijd om te knielen. Zingen we alle coupletten. Wilt u gaan staan voor de zegen die ik u wil geven vanuit 1 Thessalonicense hoofdstuk 5. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen. Zingen we nog het slotlied. Johannes de Heer 320. En vergeet bij de uitgang de collectebus niet, alstublieft. 320. Zondag verder en tot de volgende keer. God zegen.